je leert er op een of andere manier wel mee omgaan, maar ik denk vooral in de zin dat je iets beter kunt plaatsen van ik heb hier gedaan wat ik kon, ik heb de familie ondersteund, de patiënt zelf is oké zo, die is gerust kunnen gaan.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuiszorg. In deze aflevering praat ik samen met Aniek Vleugels en dokter Stijn Boenders over palliatieve zorg. Aniek is referentieverpleegkundige palliatieve zorg bij de afdeling in Westerlo en ze is ook regioverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis daar. En dokter Stijn Boenders die is huisarts, equipearts bij ISPAHAN en arts bij de palliatieve eenheid CODA Hospice. Aniek en Stijn, welkom.
Hallo.
Dokter Boenders, moet ik jou zo aanspreken of mag ik Stijn zeggen?
Je mag Stijn zeggen.
Oké, ik heb de toestemming gekregen.
Jawel.
Aniek, hoe kom jij in contact met palliatieve patiënten in jouw job?
Eerst en vooral ben ik gewoon thuisverpleegkundige ook. En daarbij komen we eigenlijk dagelijks ook in contact met palliatieve patiënten. Nu, ik heb er zelf dan ook voor gekozen om bij ons als referentieverpleegkundige palliatieve zorg te starten. Waarmee ik dus nog net iets meer daarmee in contact kom. Ook omdat ik dat zelf kies om ook bij die patiënten te blijven komen, dat ik ze ook face-to-face leer kennen. Maar dat is niet altijd het geval. Dus ik toer mee, ik doe de voormiddagtoeren. Ik ben regioverpleegkundige, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk word ingezet over heel onze afdeling. Mm-hmm. Dus ik kom eigenlijk dagelijks met palliatieve patiënten in contact.
Stijn, hoe zit dat bij jou?
Ik ben begonnen als huisarts 25 jaar geleden. En als huisarts kom je beroepsmatig met verschillende patiënten in contact, ook palliatieve patiënten in contact. En daar is dan toch een interesse ontstaan in palliatieve zorgen. En dan op een bepaald moment had ik de mogelijkheid om daar verder in te groeien, te specialiseren als equipearts bij ISPAHAN. En dan in de volgende fase heb ik de kans gekregen om te gaan werken op de palliatieve eenheid, het CODA Hospice.
Bij alle twee een bewuste keuze dus om dat contact op te zoeken. Ik ga beginnen met misschien een beetje een domme vraag, maar ze hebben mij ooit gezegd dat er geen domme vragen bestaan. Wat is het, palliatieve zorg? Wat is dat juist, Aniek?
Palliatieve zorg is eigenlijk de gewone verzorging dat wij als thuisverpleegkundige of als zorgkundige elke dag bieden, met de extra dimensie dat we nog altijd stilstaan dat het inderdaad over een palliatieve situatie staat, dat wij gaan nadenken, heeft de patiënt op dit moment pijn, is er een extra omkadering nodig voor de mantelzorgers, hebben die extra ondersteuning nodig, en vooral dat we daar eigenlijk ook tijd voor maken, dat we zorgen, dat we dat bespreekbaar maken, dat we gaan kijken van is hier nog iets extra nodig.
Ja, met het idee dat je naar dat levenseinde wel ergens toewerkt. Ja. Palliatief en terminaal, dat zijn twee termen die door elkaar gebruikt worden. Stijn, wat is juist het verschil daarin, in die twee termen?
Ik denk dat palliatieve zorg een beetje een PR-probleem heeft. Hè? Want we denken altijd, palliatieve zorg is levenseindezorg. Maar als we inderdaad één boodschap willen geven, is dat we eigenlijk in palliatieve zorg zorgen voor het leven, hè, en niet zorgen voor het sterven. Of zoals we nogal eens horen, hè, we zorgen niet voor extra dagen aan het leven, maar extra leven aan de dagen. We doen veel meer dan levenseindezorg, veel meer dan terminale zorg. Het gaat natuurlijk om ongeneeslijke patiënten. Maar er kan in dat laatste stukje van dat leven, kort of lang, nog heel veel gebeuren. En palliatieve zorg kan ervoor zorgen dat er een context gecreëerd wordt, waar er ruimte gecreëerd wordt om nog veel van dat leven te kunnen maken, om daar nog belangrijke, soms heel belangrijke zaken kunnen gebeuren, in comfort, met zoveel mogelijk symptoomcontrole, in alle rust. En dat is denk ik de essentie van palliatieve zorg.
Aniek, een thuisverpleegkundige die bij palliatieve patiënten thuiskomt, hoe ziet zo'n bezoek eruit? Wat doet zo'n thuisverpleegkundige dan?
Wij komen binnen. We zeggen goedemorgen, goedenavond. We gaan eraan beginnen. We doen de verpleegtechnische zorgen. Degene die dat we eigenlijk moeten afscoren, hè, bij wijze van spreken. Maar dan vind ik het ook belangrijk dat we vragen van hey, hoe gaat het vandaag? Als ze bijvoorbeeld zeggen van vandaag is het eigenlijk niet zo, dat we dan eigenlijk ingaan op van oei, wat is er mis? Dan moeten we eigenlijk een beetje kijken van, hoe gaat het nu echt? En lukt een insteek bij de familie thuis? Zijn er nog kinderen? Is er een partner? Hoe gaat het daar ook mee? Lukt het allemaal nog wel? Uiteindelijk moeten die de zorgen ook allemaal opnemen. Maar ik vind dat dat belangrijk is bij iedereen natuurlijk. Want dat is in elke zorg zo. Ja, maar bij palliatieve patiënten is dat net iets concreter.
Omdat de insteek anders is ook, denk ik, toch? Omdat je probeert een waardig kader te creëren of zo. Stijn, die palliatieve zorg. Waarom is dat nu zo waardevol voor die patiënt? Waarom haalt die patiënt daar zoveel uit, denk je?
Ik sluit me aan bij wat Annick zei. Van, uiteraard, je moet een beetje expertise hebben. Je moet kunnen antwoorden op vragen van patiënten als ze pijn hebben of als ze andere symptomen hebben. Maar het is vooral, denk ik, de context dat je tijd kan creëren, dat je inderdaad kan vragen hoe gaat het eigenlijk echt met jullie. Hè? Want het is heel vaak niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving, een mantelzorger die daar niet voor gestudeerd heeft, die daar niet voor gekozen heeft en ineens in een thuissituatie 24 op 24, 7 dagen op 7 ook zorg moet geven aan een zieke patiënt. Als je dan die context kan creëren dat er een soort geruststellend gevoel is bij die mensen van er zijn verpleegkundigen, er zijn de huisarts is er of de begeleidingsequipe is er, die kunnen meekomen helpen om die rust te bestendigen, dan geeft dat een voorwaarde om tot goede palliatieve zorg te komen, om in rust afscheid te kunnen nemen van dat leven in de laatste weken of zelfs maanden, want dat kan uiteraard soms ook wat langer zijn.
Ja, maar daar is ook nog wat misverstand over, want zo'n palliatieve verzorging, hoe lang kan zoiets duren, Annick? Spreken we dan over weken en maanden soms?
En jaren.
Jaren, oké. Okay.
Ja. Nu, natuurlijk, bij sommige ziektebeelden is het iets sneller waarvan dat ze denken, hier kunnen we spreken over een palliatieve situatie. Dat is soms iets sneller herkenbaar, omdat dat ziektebeelden zijn waarvan dat ze weten welke prognose eventueel, maar er zijn ook ziektebeelden waar dat helemaal het geval niet bij is. En dat dus eigenlijk moeilijker te herkennen valt.
Hoe belangrijk is een vertrouwensband met je patiënt als palliatieve verpleegkundige? Want je stelt intieme vragen, denk ik. Hoe gaat het? Hoe voel je je? Hoeveel pijn is er? Dat zijn intieme vragen. Hoe belangrijk is dan die vertrouwensband volgens jullie? Ja, Stijn, jij knikt meteen, hè?
Ja, een vertrouwensband is denk ik essentieel. Er moet een vertrouwensband gecreëerd worden, opgebouwd worden, versterkt worden. Er moet een wederzijds vertrouwen zijn, maar zeker vast een vertrouwen zijn in uw zorgverleners. Hè, dat ze er zullen zijn, nu, vandaag, morgen, als er zich een probleem voordoet. En als dat probleem pijn is, dat we dan gericht kunnen handelen om die pijn onder controle te krijgen, maar ook als het gaat om emotionele pijn of om psychische stress of om een uitputting van de mantelzorgers. Allemaal aspecten die belangrijk zijn binnen palliatieve zorg. En zo belangrijk voor die omgeving dat ze weten dat ze op u kunnen rekenen. Dus die vertrouwensband is heel belangrijk om goede palliatieve zorg te doen.
Ja, een steunpilaar kunnen zijn eigenlijk. Annick, jij bent ook referentieverpleegkundige palliatieve zorg. Wat betekent dat juist, die job of die functie?
Dat wil eigenlijk vooral zeggen dat wij de zorgen daarom niet allemaal zelf op ons nemen, maar dat wij eigenlijk een helikopterfunctie hebben. En dat we vooral onze collega's die eigenlijk elke dag aan huis komen, dat we die eigenlijk ondersteunen. Doordat wij iets meer expertise hebben op dat vlak, kunnen wij dan ook iets beter ondersteuning geven. Als ik hoor dat er een nieuwe palliatieve patiënt zich aangemeld heeft of dat er een gekende patiënt het palliatief statuut heeft gekregen, dan ga ik daar een assessment van maken. Ik maak er dat is eigenlijk een soort dossier wat ik maak. En zo volg ik die eigenlijk elke keer iets meer en meer verder op. En kan ik dat dus ook noteren. Ik zorg ook dat ik mijn collega's een keer opbel. Maar dat ze eigenlijk ook weten dat ik er ben voor hen. Als het wat moeilijker gaat, als ze vragen hebben, als ze ergens bij vastlopen, dat ze niet goed weten hoe of wat. Maar ook bij patiënten waar het moeilijker en moeilijker bij gaat, die dat bijvoorbeeld nog niet palliatief zijn, waar ik dan eigenlijk een beetje bij help van, oh, zouden we daar iets meer kunnen doen? En,
op die manier. Ja. Waarom is dat zo belangrijk om een referentieverpleegkundige te hebben, ook als, als zorgverlener zelf?
Ik denk vooral om onze collega's echt te ondersteunen. Die, ja, dat zijn de... Dat is de kracht eigenlijk van de zorg en we moeten ook voor hen zorgen. Dus zorg voor de zorgende is wel echt heel belangrijk en daar wil ik me echt vol 100% op inzetten ook. Want dat is een heel moeilijke zorg ook. Dat geven onze collega's ook best wel aan, dat dat niet altijd evident is. En ja, daar wil ik een verschil in maken.
Heel erg mooi gezegd. Zorg voor de zorgende. Stijn, jij bent huisarts en ook equipearts. Welke rol speel je in die twee... functies? Hoe ziet dat er juist uit als huisarts en als equipearts in zo'n palliatieve zorg?
Als huisarts behandel ik mijn eigen patiënten, palliatieve patiënten in de thuiszorg samen met de thuisverpleegkundigen. Als equipearts ondersteun ik de verpleegkundigen die werkzaam zijn als palliatief verpleegkundigen binnen de begeleidingsequipe en die vanuit bepaalde casussen vragen hebben over lopende begeleidingen. En via patiëntenbesprekingen proberen we die casussen dan wat uit te klaren en eventueel advies te geven over hoe bepaalde problemen opgelost kunnen worden.
Wat is dat juist, een begeleidingsequipe?
Er zijn er 15 in Vlaanderen. Okay. Ze zijn regionaal georganiseerd. En het zijn ook organisaties die verpleegkundigen hebben, experten in palliatieve zorg. Mm-hmm. En het zijn die verpleegkundigen die de huisartsen en thuisverpleegkundigen ondersteunen in de palliatieve thuiszorg.
Hoe belangrijk is die connectie, Annick, met, als thuisverpleegkundige met die huisarts? Hoe belangrijk is die?
Ook heel, heel belangrijk. Dat zou eigenlijk een samenwerkende molen moeten zijn, bij wijze van spreken. Dat de huisarts weet dat wij komen dagelijks langs bij de patiënten, dat die ervan op aan kan gaan, dat als er iets is, dat wij het kunnen brieven, dat wij vragen kunnen stellen, dat we eigenlijk dat we echt kunnen samenwerken, maar ook andersom, dat een huisarts dat die ervan kan op aangaan, dat als er bij hem iets is of bij haar, dat ze kunnen doorgeven, als ze ervan op aan kunnen gaan, dat wij ook doen wat dat er gevraagd wordt. En
hebben jullie de indruk dat dat goed loopt, die samenwerking op dit moment? In jullie ervaring, is dat iets dat goed loopt? Is daar nog ruimte voor verbetering?
Alles kan beter, denk ik.
Mooi programma geweest ooit.
Ik denk ook bij palliatieve zorg of palliatieve begeleiding kan alles beter. Maar het is wel, zoals Annick zei, het is wel een essentie, denk ik, goede palliatieve zorg. Het is echt teamwork. Je kan dat niet alleen doen als huisarts of alleen als thuisverpleegkundige. Je hebt eigenlijk heel veel handen nodig, heel veel mensen nodig die allemaal samen aan hetzelfde zeel trekken om palliatieve zorg in een thuissituatie, wat niet altijd evident is, om dat goed te laten verlopen. En in de huidige toestand waarbij zorgcapaciteit in de eerste lijn meer en meer een probleem wordt, zou dat natuurlijk heel spijtig zijn dat die samenwerkingen ook moeilijker en moeilijker verlopen, omdat dat natuurlijk ten koste gaat van goede palliatieve thuisbegeleidingen. Dus daar moeten we denk ik heel bedacht op zijn, dat we dat goed koesteren. Klopt,
ja. Samenwerking, Annick, dat is tussen huisarts en thuisverpleegkundigen, maar ik hoor ook jou zeggen, met de mantelzorger ook heel belangrijk.
Ja. Die een band en dat vertrouwen bij de patiënt. Maar dat geldt ook voor bij de mantelzorgers, ja, zeker en vast. Die zijn in huis, wij hebben die ook nodig, want wij zijn er ook niet de hele dag. Dat zijn ook korte momenten en wij proberen van hen ook mee te ondersteunen, want wij hebben ook hen nodig voor goede zorg te kunnen geven. En andersom, zij hebben ons ook nodig. Net zoals de huisartsen. Ja, dat wij eigenlijk met drie goed kunnen samenwerken. En er zijn nog instanties die we kunnen opnoemen en die betrokken worden in de palliatieve zorg.
Ja. Palliatieve zorg, heb ik nu al geleerd, is een samenwerking van heel veel actoren.
Ja,
hè?
Klopt.
Ik heb een vraag gekregen van een verpleegkundige en ik zou die graag even aan jullie voorleggen, als dat oké is.
Mm-hmm. Hallo, ik ben Sarah van afdeling Lier. Mijn patiënt Agnes kreeg een slechte prognose. De kinderen hebben mij gevraagd om dit niet tegen haar te zeggen. Ze hebben bang dat Agnes depressief gaat worden. Agnes sprak me aan in de badkamer. Ze weet dat er iets niet pluis is. Ze wil op haar beurt haar kinderen sparen. Wat doe ik nu het beste?
Ja, Stijn, hoe pak je nu zo'n delicate situatie aan?
Ja, dus paargedrag van twee partijen komt vaak voor bij palliatieve In palliatieve zorg bij palliatieve patiënten, omdat ze inderdaad van elkaar denken dat ze het nieuws niet zouden aankunnen. En dus liever dan maar elkaar sparen en het niet vertellen. Uit ervaring weten we dat dat eigenlijk geen goede keuze is. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is om de verschillende partijen de juiste boodschap te kunnen geven. Dat is delicaat, dat is niet gemakkelijk om dat aan te pakken, maar het is denk ik wel nodig om eventueel met thuisverpleegkundigen en rond de tafel hè, de mensen toch proberen te verduidelijken dat het heel belangrijk is dat in dit geval de patiënt de juiste informatie krijgt. Want zoals je zegt, ze weten dat het niet klopt. Hè. Men voelt dat er iets niet pluis is, men voelt dat er iets aan het gebeuren is en ja, de juiste boodschap geven is een voorwaarde om uiteindelijk ook goede zorg te kunnen geven.
Ja, en ook om een goede band op te bouwen, denk ik. Want ik denk dat eerlijkheid en openheid is superbelangrijk, denk ik. Ja, Annick, die open communicatie, mocht je dat nu niet doen met een patiënt, zou je dat voelen in die band? Zou je dat voelen in die bezoeken als die communicatie niet open is, niet altijd even eerlijk is?
Ja, dat merk je zeker en vast. En dan gaat op een bepaald moment toch ook wel ergens ja, een tegen de muur lopen. Ik heb zo'n situatie ook al eigenlijk wel verschillende keren meegemaakt. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat er inderdaad opene communicatie is, maar dat er ook de durf is van dat bespreekbaar te maken.
En heb je tips om dat aan te pakken, dat soort gesprek? Als mensen daar nu mee zitten, een thuisverpleegkundige die dat gesprek moet initiëren, welke tips zou je willen geven om dat gesprek te voeren?
Dat het echt van je eigen komt, dat gevoel dat er iets, ja, dat speelt, hè, dat eerst en vooral. Maar ook concreet eigenlijk zeggen wat dat je merkt. Als de dochter zegt van, mijn moeder mag dat niet weten. Je mocht ook echt zeggen van, waarom mag ze dat niet weten? Je mocht echt benoemen, ja, waarom? En dan komen dikwijls de vragen van, oh ja, waarom? Ja, eigenlijk weet ik het niet. Of jawel, want ze wordt depressief. Maar dan kun je eigenlijk verder op doorvragen waarom en wat maakt dat ze daar depressief van wordt. En ja, je kunt dan ook bijvoorbeeld dat even terugkoppelen. Als je zelf niet mocht weten dat je palliatief bent, wat zou je daar zelf van vinden? Maar dat is moeilijk soms, om dat bespreekbaar te maken. En ik begrijp dat ook wel. En veel collega's vinden dat heel moeilijk. En daarom is die een vertrouwensband zo belangrijk.
Heel vaak ook is het vanuit angst, hè, bezorgdheid en angst van de kinderen of de omgeving, dat de patiënt daar niet mee zou om kunnen. Hè, dat de patiënt inderdaad depressief zou worden. Maar die angst is heel vaak onterecht, want het is denk ik precies door open communicatie en dat juist aan te brengen, dat er weer iets moois kan ontstaan en waar dat dingen wel kunnen uitgesproken, gezegd worden, die in die fase misschien nog wel belangrijk zijn om uit te spreken en om te zeggen.
Ja. Je had het net al even over vroegtijdige zorgplanning, hè, Annick, en hoe belangrijk je dat vindt. Waarom is dat zo moeilijk bij palliatieve zorg, die vroegtijdige zorgplanning?
Als dat besproken wordt, dan denkt iedereen ineens van, oh, we gaan het hier opgeven. En dat is jammer, want er wordt niks opgegeven. Er wordt wel bij stilgestaan van, is het nog nodig om het op deze manier te blijven verder te doen? En dat is niet altijd het geval, want soms worden er dingen hardnekkig verder gezet, wat eigenlijk maakt dat kwaliteit niet altijd blijft. Neemt nu een chemotherapie toch nog blijven doen voor te proberen te rekken of nog langer, om nog langer in leven te blijven. Maar dan kunnen we ook even bekijken van, wil die patiënt dan nog? Wil die nog chemotherapie krijgen? Wil die nog weken afzien en overgeven bijvoorbeeld dat ze weken ziek in bed moet liggen? Of wil die zeggen, nee, dat hoeft niet meer voor mij, we zullen wel zien hoe het nog verder gaat. Maar ik mag ook zeggen, het hoeft niet, dat hoeft niet meer te gebeuren en eigenlijk zo daarmee om te gaan. Maar sommigen schrikken daarvan en zeggen van, ja, we gaan het hier echt opgeven, je wilt mijn moeder dood, maar dat is niet. En dat is ook weer belangrijk, van terug in open communicatie.
En er zit veel emotionaliteit op, hè, natuurlijk. Ja. Het gaat over afscheid uiteindelijk en het gaat over iets. Je bouwt een band op met je patiënten, denk ik. En in palliatieve zorg komt er een moment dat je afscheid moet nemen, Stijn. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om?
Proberen professioneel mee om te gaan. Je kan natuurlijk de patiënten die je overdag ziet of waar je afscheid van neemt, moet je denk ik op een professionele, open, empathische manier zeker vast wel behandelen. Maar je kan dat niet mee naar huis nemen natuurlijk. Je moet dat wel ergens kunnen plaatsen. Maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Daar ook speelt, denk ik, zorg voor de zorgende speelt een belangrijke rol. Dat je altijd een moment vindt, een plaats vindt waarop dat je die gevoelens, misschien die pijnlijke gevoelens of die gevoelens van is het goed verlopen, mm-hmm. hebben we wel juist gedaan, ja. Is dat verlopen zoals we gewenst hadden, is dat verlopen zoals de patiënt dat gewenst had, dat je daar toch mee aan de slag kan, dat je dat toch kan ventileren. Maar ook daar speelt, denk ik, dat teamwork speelt daar een belangrijke rol. Is dat bij je collega's, is dat binnen je team, is dat binnen de palliatieve eenheid, de plaatsen waar je in een soort veilige omgeving die zaken kunt bespreken, kunt ventileren, is denk ik heel belangrijk.
Ja, draag die lasten niet alleen. En dan denk ik, Annick, je komt als palliatief verpleegkundige of als thuisverpleegkundige, kom je vaak dagelijks bij mensen thuis. Je bouwt, denk ik, bijna altijd een band op, zowel met patiënt als misschien met omgeving, mm-hmm. met mantelzorgers. Ja, dat afscheid nemen is deel van dat proces. Is dat iets waar je, en dat klinkt misschien raar, maar word je daar beter in? Of is dat iets dat je meer en meer kan plaatsen naarmate je ervaring opbouwt? Of blijft dat elke keer moeilijk?
Dat is beide een beetje. Je leert er op een of andere manier wel mee omgaan, maar ik denk vooral in de zin dat je iets beter kunt plaatsen van ik heb hier gedaan wat ik kon. Ik heb de familie ondersteund, ik heb de mantelzorgers ondersteund. De patiënt zelf is oké zo, die is gerust kunnen gaan. Maar ik denk dan vooral dat ook de goede situaties zijn die dat je beter kunt plaatsen. Als er moeilijkere situaties zijn, en die zijn er zeker en vast ook, dan is het heel belangrijk dat wel geventileerd kan worden. En dat blijven toch nog altijd wel moeilijke momenten en die zijn ook iets moeilijker te verwerken, denk ik. En we proberen inderdaad van niet mee naar huis te nemen. En dat vind ik zelf dan een belangrijke voor mijn functie, om daar, als er zo'n situaties zijn, van dan ons collega's zeker en vast op te bellen, ervoor te zijn, naar hun te luisteren. Niet alleen op het moment van bijvoorbeeld het overlijden, maar ook een paar weken nadien. Want dat kan blijven spelen en dat is iets wat we zouden moeten kunnen oplossen of wat we samen moeten kunnen aanpakken.
Ik vind het wel heel mooi om te horen hoe je dan binnen het Wit-Gele Kruis daar wel aandacht aan besteedt, aan ook hoe die zorgverlener zich voelt. Hè. Stijn, stel je bent zelf zorgverlener en je hebt een familielid dat palliatief is verklaard. Is het een goed idee om zelf die verzorging op je te nemen?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je moet proberen om op dat moment familie, mantelzorger te zijn en geen zorgverlener te zijn. Ook al lijkt dat in het begin misschien toch wel wat aanlokkelijk om daar een rol in te spelen, vroeg of laat gaan die twee rollen toch met elkaar botsen. En ofwel ga je dan geen goede zorg geven, ofwel ga je niet geen goede mantelzorger zijn. Dus op het moment dat je te betrokken raakt, moet je denk ik afstand nemen. Dat is ook de reden, denk ik, dat we elke keer als we afscheid moeten nemen van iemand van onze patiënten, dat de betrokkenheid er zeker vast wel is, maar wel ergens ook kan stoppen. En dat kan je natuurlijk bij een eigen familielid kan je dat niet. Dus dan moet je denk ik voor jezelf heel, heel goed voor opletten dat je niet die twee rollen opneemt.
Nee, ook een gesprek waarschijnlijk dat jij als referentieverpleegkundige soms moet hebben, vermoed ik.
Ja, we hebben ook al wel collega's gehad die een familielid verzorgen. En waarvan dat dan op den duur eigenlijk de constatatie naar boven komt van oei, maar dat weet ik nu. Bijvoorbeeld een zorg dat eigenlijk moet gedaan worden of iets dat van hulpmiddel dat moet besteld worden. Allee, dat is iets wat ik normaal gezien direct doe en nu denken ze daar niet aan. Waar ik dan ook op inspeel van maar dit is niet jij als verpleegkundige, maar eigenlijk vooral als dochter van. Als naaste van. Dus dat is wel, maar dat is moeilijk, want ze willen die zorg ook voor hun familie zelf willen doen. Want je staat eigenlijk dag en nacht voor mensen te zorgen en dan zouden dat niet mogen doen. Maar eigenlijk is dat even toch een momentje waarvan dat ze de klik moeten maken. Ja, dat is waar. Ik ben niet altijd de goede verpleegkundige op dat moment.
Niet makkelijk ook om toe te geven, hè, denk
nee,
ik,
nee,
op dat
nee,
moment. Nee. Dat is geen makkelijke klik die je moet maken, nee. Want ergens is die eigen, is een soort van eigen falen dat je moet ja. Of je eigen feilbaarheid, ik zal het zo noemen.
Ja, want het bewijst, denk ik, op die moment hoe kwetsbaar een mantelzorger ja. kan zijn. Als je daar met je professionele bril naar kijkt, is het veel gemakkelijker, denk ik, om beslissingen te nemen of adviezen te geven dan wanneer dat je dat als mantelzorger moet doen. Want dan kom je eigenlijk continu in een soort spanningsveld van ga ik het goed doen, doe ik het goed? Zoals Aniek zei, kleine dingen die je dagelijks met de vingers in de neus zou doen, blijken dan toch een grote uitdaging te worden. Dus het bewijst wel de kwetsbaarheid van mantelzorgers. Het bewijst denk ik ook wel de enorm belang van een goede eerste lijnzorg, huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere instanties, om precies die kwetsbaarheid van die mantelzorger toch een beetje te beschermen. Dus palliatieve thuiszorg kan eigenlijk ook niet overschat worden. Het is een zo'n belangrijke schakel voor mensen thuis te kunnen laten sterven.
Snap. Ik vind het ook mooi hoe jullie nog eens de emotionele kwetsbaarheid van die mantelzorger ook benadrukken. Ik heb een bericht of een getuigenis van zo'n mantelzorger die ik jullie even zou willen voorleggen. Dus luister gerust mee.
Mijn man heeft enkele jaren geleden kanker gekregen. Hij was een paar jaar beter, maar tijdens de laatste controle bleek er ook longkanker te zijn. Wij wisten eerst niet goed wat palliatieve zorg wou zeggen. Ze hebben ons dan uitgelegd dat het niet gewoon betekent dat je nog een paar weken te leven hebt. De verpleegkundigen verzorgen mijn man, maar we krijgen er vooral veel steun van, zowel mijn man als ik. Het doet echt deugd dat we eens kunnen babbelen met elkaar.
Ik hoor vooral steun en deugd. Aniek, wat denk je als je dat hoort?
Ja, dat is oké. Okay. Ja, dat is het, hè.
De samenvatting eigenlijk.
Ja. Het is niet zozeer de manier waarop je iemand bijvoorbeeld omgekleed hebt, gewassen hebt, dat ze dat gaan onthouden. Het is echt hoe je aan dat bed staat, hoe dat je met die patiënt omgaat, hoe dat je inderdaad luistert, hoe dat je ja, echt de warme zorg toedient. Ja, er zijn.
Veel meer dan een reeks technische aspecten. Ja. Hè? Het is geen checklist hè, die je afvinkt. Het is luisteren. Ja.
Het is 10% expertise en 90% communicatie en attitude en hoe dat je bij die mensen in hun thuissituatie ja. er staat, dat maakt de kracht van palliatieve zorg.
En je bent ook een belangrijk deel van hun leven, hè? Denk ik, kan ik me toch inbeelden. Zowel mantelzorgeromgeving als patiënt. Jullie hadden het al, of Stijn, je had het al, over die druk op die eerste lijnzorg. Wat is belangrijk, of wat moeten we doen om in de toekomst die kwalitatieve palliatieve zorg te kunnen blijven geven? De vraag van 10 miljoen uiteraard.
Ja, dat is een goede vraag, ja. we gaan denk ik het teamwork moeten blijven benadrukken. Dat je dat niet alleen kan, dat met de geringe middelen en geringe mensen die er mogelijk in de toekomst gaan zijn, dat we maximaal toch wel blijven inzetten om die zorg te kunnen delen. De zorgcontinuïteit kunnen delen, de aanwezigheid kunnen delen bij de patiënt en bij de mantelzorger. Maar we gaan dat alleen maar samen kunnen doen. We gaan echt nog meer moeten samenwerken, nog meer moeten afspreken, nog meer moeten met elkaar moeten communiceren, hoe dat we dat op zo'n goede mogelijke manier kunnen blijven doen.
Snap ik. Aniek, ik denk dat kwalitatieve palliatieve zorg geven heel voldoenend is als thuisverpleger. Maar het is ook belangrijk dat we dat woord kwalitatief er blijven voorzetten. Vanaf wanneer zou jij het gevoel hebben van ik kan hier niet meer aan kwalitatieve palliatieve zorg doen? Of wat is voor jou echt dat je zegt, als ik dat niet meer kan doen, dan weten we dat we een probleem hebben?
Als ik niet meer de tijd kan geven voor de mensen die dat eigenlijk nodig hebben, dan lukt dat niet meer. Als het echt enkel en alleen de verpleegtechnische zorgen zouden moeten zijn, bijvoorbeeld puur en sec een inspuiting brengen en terug naar buiten, dan gaat het niet meer. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat er een band kan opgebouwd worden. En we gaan bewust moeten inzetten op de tijd dat we hebben. Dus eigenlijk ook vanaf het moment dat er een patiënt zich aanmeldt, dat we daar in huis komen, eigenlijk vanaf dat moment dat we eigenlijk al aan de slag moeten gaan. Dat we die vroegtijdige zorgplanning ook al kunnen beginnen doen, alvorens dat bijvoorbeeld een patiënt palliatief is en dat niet pas op het einde moet gebeuren.
Snap ik. Er komen uitdagingen aan, maar er zijn ook altijd heel veel mooie, warme verhalen, ja. Positieve punten. Het klinkt misschien een beetje melig, Stijn, maar welke les heb je zelf al getrokken of levensles getrokken uit jouw ervaring in die palliatieve zorg? Is er iets dat je dacht, kijk, dat neem ik daar nu echt van mee. Ik werk in die omgeving en dat neem ik voor de rest van mijn dagen mee.
Als ik dan toch melig mag zijn,
ja?
Dan zou ik misschien dat willen aantonen met de titel van een film. In een Engelse of Amerikaanse film. Don't forget to see the collateral beauty. Want dat vat het misschien wel voor een deel samen. Er is altijd iets waardevols. Je komt terug tot de essentie. Het gaat om de dingen die echt ertoe doen bij palliatieve patiënten. En daar een deel van uitmaken, of in ieder geval een deel kunnen uitmaken van het team dat een context creëert. Hè. Ik gebruik dat woord graag omdat dat zo essentieel is. Een context creëren waarin dat mensen zich gerust voelen om dat mooi af te ronden, om je leven mooi af te sluiten. Dat is die collateral beauty, dat waardevolle dat er toch heel dikwijls bij is.
Schoonheid hoor ik. Annick, voor mensen die zeggen palliatieve zorgen en schoonheid, dat klinkt voor mij heel contradictorisch. Wat zou je daartegen willen zeggen?
Palliatieve zorg is ook schoon. Dat kan echt warm en mooi zijn. Ik heb onlangs nog een thuissituatie gehad. En waarvan ik dacht, amai, knap. Die gingen zo eerlijk met elkaar om. Dat was echt, over een paar weken ga je toch op vakantie en dan zie ik je nooit meer, zei de vrouw dan tegen haar man. Maar dat was zo echt. Ik weet niet hoe dat ik het, kan het zelfs niet in goede woorden omschrijven, hoe dat aanvoelde, maar zo zou ik het later ook willen doen.
Annick, om af te sluiten, je hebt een schriftje, heb ik mij laten vertellen.
Mm-hmm.
Weet je welke kleur heeft jouw schriftje?
Een oranje.
Een oranje schriftje.
Ja.
En voor iedereen die zich nu dat oranje schriftje inbeeldt, daar staat iets op dat oranje schriftje. Een quote die jij daar opgeplakt hebt, om hem elke dag te kunnen lezen, denk ik.
Ja, klopt. Ik heb dat op online gevonden. Iedereen kent dat, denk ik wel, van Loesje. Die heeft zo wel wat quotes. En deze quote is palliatieve zorg. Leven doe je op je eigen manier en sterven ook. En ik zou er graag bij willen aanvullen dat het echt wel is. Dat er ook kracht in zit om naar het levenseinde te kijken. En dat het sterven, ja, je moet daar kracht in vinden in je eigen leven om dan te kunnen sterven, denk ik.
Ja.
En dat doen we samen.
Je hebt het in hele mooie woorden beschreven. Ik vond het heel mooi om ervan te praten. Ik denk dat wat ik zo mooi vond, Stijn, en dat ga ik voor altijd onthouden, wat jij zei, we maken geen einde aan het leven, maar wij geven leven aan het einde. En ik denk dat dat de samenvatting is van die palliatieve zorg. Heel erg bedankt om jullie verhaal te doen, Stijn en Annick. En jij bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over palliatieve zorg en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op zorgklap.be, de website van het Wit-Gele Kruis. Tot de volgende!